Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Ahoy. We gaan het hebben over een van de wat jongere partijen in de Tweede Kamer, DENK. De afgelopen weken hoorden we die partijnamen vooral in een context vol ruzie en onderlinge beschuldigingen. In deze aflevering van Haagse Zaken bespreken we die ruzie wel, maar we gaan vooral terug naar het ontstaan van DENK 5 jaar geleden. Je hoort over de geschiedenis van de partij, de identiteit, het electoraat en ja, ook wel over die machtsstrijd binnen de partij. En dat doe ik met bij mij in de studio Floor Boon. Floor, jij volgt de partij ongeveer sinds een maand?
Ja, iets langer. Vlak voordat de ruzie begon, ik met de partij volgen.
En de partij volgen, dat is misschien wel goed om een beetje te vertellen hoe dat gaat. Als je een partij gaat volgen, wat betekent dat dan?
Ja, je houdt in de gaten wat er gebeurt. En in dit geval begon het vooral met al die kleine ruzietjes en onderling gekift, zeg maar. Maar het gaat eigenlijk over alles wat ze politiek doen, ook wat de achterban doet. Ja, alles wat ermee te maken heeft, zeg maar.
Ja, en ik hoorde je de afgelopen dagen af en toe ook wel eens over gesprekken die je bijvoorbeeld voerde met kiezers om de partij wat meer te leren kennen.
Ja, deze week heb ik echt heel veel kiezers gesproken uit allerlei verschillende steden om een beetje een idee te krijgen van hoe zij erin stonden en staan, zeg maar. Mensen die in 2017, toen de partij voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen, toen ze in de Kamer kwamen, die toen op ze stemden. En hoe ze er nu naar kijken, juist na al deze ruzies. Want op zaterdag 6 juni is de een algemene ledenvergadering. En dat wordt door allerlei mensen in die achterban als behoorlijk. Ze kijken er naar uit, zeg maar. Er is veel te bespreken. Er is veel van die ruzie ook uit te praten, zeg maar. En in aanloop daarnaartoe heb ik allerlei mensen gesproken over hoe zij kijken naar de partij.
Ook hier bij ons in de studio, Mark Liefse Adriaanse. Floor, eigenlijk jouw voorganger, want jij hebt DENK gevolgd sinds de verkiezingen van 2017, hè?
Nou, sinds ik eigenlijk bij de krant kwam in het najaar van 2017. Mm-hmm. Begin dit jaar, dus zeg maar 2,5 jaar ongeveer.
En die ruzie van de afgelopen weken, kwam dat voor jou als een verrassing?
Nou, nee, omdat het eigenlijk de combinatie is van allerlei dingen die al jaren in die partij gaande waren. En dat is nu eigenlijk allemaal samengekomen in deze ruzie, in dit conflict.
Misschien is het goed om even uit te leggen waar het conflict over gaat.
Ja, waar gaat het niet over? Het gaat eigenlijk over de ziel van de partij, om het wat overdreven te zeggen. Maar ook over de toekomst van de partij en of de partij toekomst kan hebben. Dus je ziet heel duidelijk dat Kuzu en Azarkan, 2 van de 3 Kamerleden, merken dat de partij eigenlijk niet de ontwikkeling doormaakt die ze hadden gehoopt. Dus een aantal jaar geleden, toen ik de partij ging volgen, was het idee, hè, wij zitten nu in de Kamer, dit is het begin, we gaan nu uitbouwen. We gaan de organisatie opbouwen, een wetenschappelijk bureau, jongerenafdeling, gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Europa. En dat is eigenlijk matig gegaan. Hè. De partij is wel een beetje uitgebouwd, ze zitten in een aantal gemeenteraden, maar niet in de Eerste Kamer, niet in het Europees Parlement. En hun analyse is dat het ook wel komt omdat ze niet breed genoeg zijn. Dus dat ze wat moeten gaan verbreden als partij. En zij zien daar Selçuk Öztürk, met Kuzu een van de oprichters, en partijvoorzitter en Kamerlid, als een staande weg voor. Iemand die het vooral mag naar zichzelf wel toetrekken en meer het oude DENK, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigt. En zij willen vooruit met die partij en denken dat het daarvoor nodig is om afscheid te nemen van Öztürk.
Dus zagen we eind vorig jaar af en toe foto's verschijnen op Twitter van Kuzu en Azarkan, die dan aan het hashtag nadenken waren over de toekomst van de partij. Een paar van die foto's waren ook in Turkije geschoten. Dus die twee waren ook met z'n tweeën naar Turkije gegaan. Dat was een vakantie, maar vertelden ze, daarin hebben ze zeker ook nagedacht over de toekomst van de partij.
Nou ja, die reis, die kan je wel zien. Hè? Wat Mark zegt, is, er speelt heel veel onder die ruzie. Maar dat is toch wel een beetje de druppel geweest, zeg maar. Daar kan je het naartoe herleiden waar de echte, zeg maar, het echte conflict begon. Want Kuzu en Azarkan maakten dus samen een privéreis, zoals ze dat noemden, naar Istanbul. Maar hadden daar Öztürk niet voor uitgenodigd. En gingen daar wel over politiek praten, over de toekomst praten, over de lijsttrekkerschap praten. En ja, wat er vervolgens gebeurde is dat Öztürk heeft toen een brief gestuurd aan Azarkan dat hij het helemaal niet mee eens was.
Als
dat,
partijvoorzitter, hè?
Als partijvoorzitter. Belangrijk ook om te weten dat zeg maar, die dubbelrol van Öztürk ook heel erg ingewikkeld ligt hier. Dus hij is én partijvoorzitter en Tweede Kamerlid.
En in die zin in, als Kamerlid ook een beetje ondergeschikt aan de fractieleider natuurlijk. Eerst Kuzu en nu Azarkan.
Ja, ook dat nog.
Dus hij is zowel baas als ondergeschikte.
Ja, en als baas van het partijbestuur heeft hij behoorlijk veel invloed. Want binnen DENK heeft het partijbestuur echt wel vergaande invloed en... Er is op dit moment nog veel minder ledeninspraak mogelijk dan bij andere volwassenere partijen, zeg maar. Maar goed, vanaf daar ging het mis. Dus Öztürk verweet die twee dat ze samenspanden tegen hem en de toekomst van de partij zonder hem wilden bepalen. Nou ja, wat er vervolgens gebeurde was eigenlijk een soort van opeenstapeling van... het begon ermee dat Kuzu zei, ik trek me terug. Ik doe afstand van mijn fractievoorzitterschap en ik keer niet terug volgend jaar naar de verkiezingen. Dat bleek weer later door een publicatie van HP De Tijd dat daar een buitenechtelijke affaire achter zat. Die Kuzu had gehad 2 jaar geleden, maar met name dat Öztürk hem daarmee had gechanteerd. Kuzu die beschuldigde Öztürk van een broedermoord.
Politieke broedermoordaanslag.
Ja, dat.
Ik moet niet alleen moord, maar ook een zijn. Aanslag. Ja,
ja ik dacht, ik noem het even politieke broedermoord, maar inderdaad. Toen Azarkan werd fractievoorzitter, die begon Öztürk op te roepen via filmpjes om af te treden. En vervolgens heeft Öztürk Azarkan, dus de partijvoorzitter en tevens Kamerlid, heeft Azarkan de fractievoorzitter uit de partij gegooid. Maar dat royement is dan nu weer ongedaan gemaakt.
Even terug naar dat moment waar het hoogtepunt van de ruzie. En Azarkan publiceerde toen een video waarin je hem ziet zitten met zijn armen op de leuningen van de fauteuil. Hij zit een beetje achterover. Hij kijkt recht in de camera. En hij zegt tegen zijn oude vriend Öztürk.
Weet je nog, Selçuk, toen we begonnen aan ons ideaal. En we hebben veel opgeofferd om samen met alle vrijwilligers politieke geschiedenis te schrijven. We hebben het doorgezet, zij aan zij met Kuzu. Omdat we Nederland eerlijker en rechtvaardiger willen maken. Weet je dat nog, Selçuk? De stem van de ongehoren moesten wij zijn. Tegen de verharding, de verruwing en de verrichtsing. Zoals alleen jij met zo'n mooie Limburgse tongval uitsprak. Oude boef van me. Ik heb je wel eens aangekeken en gezegd... Selçuk, je bent wel een boefje, maar geen verrader, toch?
Weet je jullie waar dit filmpje me echt aan doet denken? Wacht, je kunt beter gewoon meteen naar luisteren.
Mabel, ken je me nog? Ik jou wel.
Snap je de overeenkomsten?
Wauw. Wow. Lemja.
Nee, echt niet?
Ik ken het tweede filmpje niet.
Nee, Mabel? Dit was Mabel Wisse-Smit. Dit was
Klaas Bruinsma.
Ja, maar dit was dan...
Die lijfwacht.
Die lijfwacht van Klaas Bruinsma, die dit dan ging zeggen tegen...
Mabel.
Ja, Peter R. de Vries ja. Kwam hem toen opzoeken. Ja, dit was...
Het was een beetje dezelfde vibe. Oké, blijkbaar ben ik de enige.
Ik zat meer te denken aan een film van Martin Scorsese of zo.
Anyway, inmiddels is deze ruzie opgelost, zeggen ze zelf.
Dat zeggen ze zelf. Ja, ze hebben een statement uitgebracht waarin ze hebben gezegd dat er verzoening heeft plaatsgevonden. Constructieve gesprekken en nu is alles over.
Is dat ook zo?
Ik geloof er helemaal niks van.
Ik liet even een stilte vallen.
Wij liepen net vanuit onze redactie naar de Tweede Kamer. Dan hebben we heel goed zicht op het rookbalkon. En daar zagen wij Öztürk en Kuzu heel gezellig samen een sigaretje roken. Ja. Serieus, dat had ik niet verwacht. Toen dacht ik, hey, klopt dat van die verzoening?
Ja, we weten niet. Het is wat ze naar buiten brengen. Het is ook misschien wel het enige wat ze kunnen doen om nog een beetje gezicht te bewaren, zeg maar. Ze zullen in ieder geval de intentie hebben om de scherven van deze ruzie zoveel mogelijk op te ruimen. Maar of het verzoening is?
Ja, ik geloof er eerlijk gezegd niet zo in. Ik denk dat het misschien nu een soort verstandshuwelijk is dat ze hebben gesloten om... Het leek er even op dat die AOV verplaatst wordt naar september misschien. En dan heb je dus een ruzie die in maart is begonnen. Tussen twee mensen die jarenlang hebben samengewerkt. Die ook alles weten van elkaars leven. Alle goede dingen, maar ook alle foute dingen. Mm-hmm. Die al hebben getoond dat ze bereid zijn om... zoals in het geval van Öztürk, oude kwesties op te rakelen om de ander te schaden. Ik denk dat ze allebei de afweging hebben gemaakt. Ja, willen we dit straatgevecht voeren tot september? wetende dat we daarmee de partij beschadigen, dat we daarmee onszelf beschadigen. Nou, eigenlijk niet. En dat ze daarmee nu een soort verstandshuwelijk hebben gesloten om in ieder geval richting... daardoor is in ieder geval de rust in de media weer wat teruggekeerd, de rust in de partij weer wat teruggekeerd en ook de rust om hen heen weer wat teruggekeerd.
Maar mag ik toch even
uiteindelijk
vragen?
Het conflict is niet opgelost. Dat is...
Precies, want voordat we zo echt verder gaan met de geschiedenis van de partij, nog één vraag. Want je hebt dus Kuzu en je hebt Öztürk. En dat zijn de hoofdpersonen, zou je kunnen zeggen, van dit conflict. Maar dan heb je ook nog Azarkan. Wat is zijn rol hierin?
Nou ja, Azarkan is sowieso degene. Kuzu en Öztürk hebben samen de partij opgericht. We waren eerst allebei samen Kamerlid bij de PvdA. Werden daar uitgezet of stapten op. Begonnen hun eigen partij. Azarkan kwam daarbij in 2016. En hij is nu dus fractievoorzitter. Maar zeg maar... Aanvankelijk leek het erop dat hij niet een soort... dat dit vooral een ruzie was tussen Kuzu en Öztürk. Maar je zag ook steeds meer die onderhuidse ruzie tussen Azarkan en Öztürk. Dus hij heeft heel erg partij gekozen, zou je kunnen zeggen, voor Kuzu. Zij staan samen eigenlijk aan één kant. En zij hebben ook, ze maakten samen dat tripje en zo. En ze besloten al wat eerder om een soort andere koers te gaan varen binnen de partij. Ze stonden in het begin erg bekend ook om hun... de partij die... Die zei tegen de verruwing te zijn, was juist heel erg ruw. In ieder geval heel erg persoonlijk in de aanval in de Tweede Kamer en de manier van politiek bedrijven. En dat hebben ze, Öztürk was een beetje de straatvechter, zeg maar. En ze hebben dat imago een beetje willen afschudden. En daarin zie je dus ook dat Kuzu en Azarkan veel meer samen optrekken. Dus dat is eigenlijk één kamp geworden.
Laten we het eventjes hebben over het ontstaan van Denk.
PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk gingen afgelopen november rollend over straat met de partijtop. De ruzie die loopt zo hoog op dat ze door partijleider Diederik Samsom uit de fractie worden gezet.
Ja, uit de fractie worden gezet. Dit was november 2014. Eigenlijk zijn we er nooit echt achter gekomen of ze uit de fractie zijn gezet of zelf zijn opgestapt, toch?
Formeel zijn ze uit de fractie gezet. Dat is wat er gebeurde. Er was een fractievergadering en toen is er een stemming geweest of een beslissing geweest binnen die fractie. Alleen, en dat maakt het ingewikkeld, in die tijd waren er ook wel overigens anonieme Kamerleden van de PvdA die zeiden van ja, ze hebben het op het spits gedreven. Ze lieten zichzelf eruit zetten. Ze wilden dit mediamoment om dus niet zelf op te stappen, maar eruit gezet te worden om een soort statement te maken.
En waar ging het conflict tussen die twee en de PvdA om?
Het ging eigenlijk over het onderzoek dat vicepremier Asscher toen, PvdA'er, als minister van Sociale Zaken had uitgevoerd onder Turks-Nederlandse jongeren en over integratie daarnaar. En ook of zij geweld steunde. Nou, er kwam religieus geweld steunen. Daar kwam toen uit dat een groot gedeelte van die jongeren dat steunde. Ze zouden ook antisemitisch zijn. En Asscher was daar heel fel in. Hij zag het als een soort bewijs van gefaalde integratie. En hij kondigde toen ook onderzoek aan naar Turkse organisaties. En Kuzu en Öztürk zijn twee producten van wat je de oude PvdA zou kunnen noemen. Dus de PvdA in de tijd dat ze nog heel sterk probeerde om stemmen van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond binnen te krijgen door sleutelfiguren uit gemeenschappen politiek actief te maken. En dat sommige van die mensen dan soms hele conservatieve denkbeelden hadden over de Armeense genocide bijvoorbeeld, over homohuwelijk. Dat werd dan eigenlijk een beetje geaccepteerd of getolereerd. Want het leverde wel heel veel stemmen op. En Kuzu in Rotterdam en Öztürk in
Roermond.
Die waren er eigenlijk producten van. En die zijn toen ook op de landelijke lijst gekomen. Omdat zij stemmen kanonnen waren binnen een bepaalde vrij conservatieve Turks-Nederlandse gemeenschap.
Wel heel laag op de lijst overigens.
Heel laag op de lijst. De PvdA dacht echt niet 38 zetels te gaan halen. En toen ineens gebeurde dat toch. En kwamen zij in de Kamer. Maar zij waren dus zij waren een beetje vreemde eenden in de buiten. Omdat je toen al zag dat de partij mensen zoals Öztürk en Kuzu, die wat conservatievere ideeën hadden dan de partij hoopte of wilde, langzaam uit de partij. Je zag lokaal dat er raadsleden al niet meer op lijsten kwamen omdat ze conservatief waren. De PvdA accepteerde dat het kon dat sommige mensen niet op de lijst zetten kon betekenen dat je lokaal 2 of 3 zetels verloor. Maar dat vonden ze belangrijk. Alleen Kuzu en Öztürk, die waren eigenlijk de laatste der Mohikanen die nog landelijk binnen de PvdA echt actief waren vanuit die groep PvdA'ers.
Ja, want je moet je ook bedenken, er zaten toen ook mensen als Ahmed Marcouch zat ook in de partij. En die vertegenwoordigde juist datgene wat de PvdA wel graag wilde. Dus niet dat conservatieve, maar wel dat iemand met een niet-westerse migratieachtergrond die ook die achterban aansprak en meenam.
Maar de kern van het conflict, of de druppel, zou je ook kunnen zeggen, waardoor ze uiteindelijk die partij dus uit werden gezet, had wel gewoon te maken met een inschattingsfout van Usher. Want zij keerde zich dus enorm tegen dat onderzoek van Motivaction. Want dat is het bureau dat het onderzoek naar die Turkse jongeren heeft aangezwengeld. Usher die zei meteen, oké, we gaan die Turkse organisaties onderzoeken. En zij zeiden, dit kan niet kloppen. En wat extra pijnlijk is, een jaar later, nou, zij waren toen al lang begonnen met de groep Usturk en Kuzu, heeft Usher moeten zeggen dat hij spijt heeft gehad van die uitspraak die hij toen de tijd had gedaan, dat het onderzoek inderdaad niet klopte. Ik weet nog, ik heb toen ooit voor de krant voor een column contact gezocht met Motivaction om te vragen, hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En daarvan zegt de directeur, ja, ik heb zo vaak Usher gewaarschuwd, doe het niet. Je bent te voorbarig als je deze onderzoeksresultaten al gaat publiceren. Er is vervolgonderzoek nodig. Dus ik vind het wel interessant dat de kern van het probleem, dat in die tijd leek het zijn twee Turkse gekken, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen, die niet snappen hoe het werkt. En later is Usher teruggekomen.
Maar het was ook niet zo de kern. Het was ook, dit was zeg maar de aanleiding. Want daaronder zat veel meer kritiek op het integratiebeleid. Mm-hmm. Kuzu en Usturk wilden af van het woord integratie. Ze waren veel kritischer op überhaupt hoe die groep minderheden, die toen nog allochtonen heette, zeg maar, werd aangesproken. Later ook een keer in de krant zeggen ze bijvoorbeeld in een interview, en dat vond ik eigenlijk ook wel weer interessant om te zien, zeiden ze van ja, binnen de PvdA waren ze heel erg, kozen ze ook heel duidelijk één kant. En dan noemen ze als voorbeeld van een in Rotterdam was er dan een moslima die een wijnbar begon en die kreeg heel veel kritiek over zich heen en daar stonden de PvdA'ers in de rij om haar te verdedigen. Maar als twee straten verderop een jonge vrouw met een hoofddoekje geen stageplek kon vinden, moesten ze 10 Kamerleden mobiliseren of vragen om uiteindelijk schriftelijke vragen ingediend te krijgen. Dus voor hun speelde dat er in der tijd ook heel erg in, zeg maar.
Ja, ik denk dat ook zonder dit hele acute of relevante conflict ze uiteindelijk wel in conflict waren gekomen met de partij. Mm-hmm. Omdat je twee bewegingen zag. Je zag de partij of de PvdA die cultureel onder Usher iets conservatiever wilde zijn of wat kritischer op integratie. En je zag Usturk en Kuzu die, zoals ik zei, nog heel erg een vertegenwoordiging waren van een bepaalde stroom binnen de PvdA, waar de PvdA eigenlijk van af wilde. Dus ook zonder dit onderzoek denk ik dat het op een zeker moment wel echt tot een botsing was gekomen.
En wat ik
al dan niet moedwillig van een van de twee kanten.
Wat ik heel interessant vind is, op het moment dat conflict speelde en ze gingen eruit, gebeurde er een heleboel tegelijkertijd. Zo werden ze bijvoorbeeld geframed als extreem islamitisch. En ik kan me nog een fragment herinneren waarin Diederik Samsom, toen nog fractievoorzitter van de PvdA, die kreeg dat als vraag en die ontkende dat niet. Dus die ging een beetje mee in wat dat was toen, hoe heet die, van Po-Nieuws ook alweer? Rutger
Kastrikum.
Precies, ja. Die stelde die vraag en hij ging er heel erg in mee. En dat was gewoon heel interessant, dat de PvdA
Je had Kamerleden die ineens in de krant zeiden, nou, die Usturk, hele enge man, die was zijn baard aan het kammen, zomaar op de fractie. En dat moest dan als een soort bewijs zijn dat Usturk eigenlijk een hele jihadistisch of salafist of heel extreem islamitisch was. En het was heel potsierlijk. Maar ze werden toen echt geframed als onbetrouwbare, eigenlijk schapen of wolven in schaapskleding.
Ja, maar tegelijkertijd, dat vind ik ook wel belangrijk, zat er ook iets anders achter. Namelijk iets wat we in de jaren daarna hebben zien terugkomen, is dat zij heel sterk met name die Turkse belangen wilde behartigen. Ze zijn natuurlijk ook heel lang gezien als een soort van, wat later vaak de lange arm van Ankara is genoemd. En dat zag je later terug in hoe zij omgingen met de erkenning van de Armeense genocide. Maar ook met hoe zij andere Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden bejegenden. Hoe ze op allerlei fronten, zeg maar. Dus en dat element zat er toen ook al wel in.
Hoe dan ook, in 2015, dus toen dit allemaal was gebeurd en stof was iets gaan liggen, toen zat ik een keer bij Politieke Junks. Ik bedoel, ik ga het zelf maar gewoon even ter sprake brengen, want dan hebben we dit gehad en we deze pleister eraf getrokken. En toen was de vraag, weet je, overleeft zo'n partij het eigenlijk wel? En toen was mijn antwoord nog,
wat denk jij, Lamia? Gaat deze partij het redden?
Nee, om eerlijk te zijn, denk ik het niet. Ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk, want aan de andere kant, het is natuurlijk een electoraat dat een beetje moeilijk te peilen is, hè, wordt altijd gezegd. Los daarvan hoorde ik ook veel allochtonen. Ik weet niet in hoeverre dit vooroordeel klopt, maar ik ben het wel gedeeltelijk mee eens. Als ze eenmaal in dat hokje staan en ze zien een allochtone naam, dat ze dat aankruisen. Ja, ik weet het niet of dat zo is, maar in dat geval hebben ze het voordeel van de twijfel. Maar ik weet zeker dat als Nida meedoet, dat dan echt de concurrentie begint.
Nida is een partij in Rotterdam, hè?
Ook. Ze noemen je daar nog Lamia.
Ja, dat is een verhaal apart. kom ik nog wel een keer op terug. Anyway, ik zat ernaast, want in 2017, na de Tweede Kamerverkiezingen, kwamen ze in de Kamer met maar liefst 3 zetels. Met wat voor programma deden ze dat? Wat waren hun ideeën?
Ja, ze hadden eigenlijk een behoorlijk links programma. Je zou kunnen zeggen, voor de helft was het links en de andere helft ging het vooral over racisme en discriminatie.
En bedoel je dan sociaal-economisch links?
Ja, sociaal-economisch links. Maar ze hadden ook, ze hadden het bijvoorbeeld over belastingheffing op grote vermogens, maar ook gratis openbaar vervoer voor ouderen. Maar ze hadden dus ook heel erg dingen die gingen over antidiscriminatie, antiracisme. Zoals ze wilden in elke gemeente een arbeidsmigrantenmonument oprichten. Het woord integratie afschaffen. En een soort van racisme-register opstellen. Waardoor als er iemand, gekoppeld aan een soort van verklaring omtrent het gedrag, zoals dat dan heet. Dat als je bij de overheid wilde gaan werken en je had in het verleden aantoonbaar iets racistisch uitspraak gedaan, dat je daar dan niet meer zou kunnen komen te werken.
Mm-hmm. Wat je volgens mij toen zag in die periode was dat denk ik echt een diversiteitspartij wilde zijn.
Een beweging, dus, hè? Zeiden ze ook de hele tijd.
Iedereen wilde toen een beweging zijn. Ja. Elke partij was ineens een beweging en congressen waren festivals.
Dat zijn
er
nog steeds.
Het mag niet meer, hè, in deze tijden.
Ja, het mag niet meer. Je kan het nog steeds zo noemen.
Maar je zag toen echt dat Denk wilde de diversiteitspartij zijn en... Daar keken ze ook heel erg naar bij de samenstelling van hun lijsten. Ze hadden dan met Öztürk en Kuzu, was hun analyse, 2 Nederlanders met een Turkse achtergrond. Nou, met Azarkan iemand met een Marokkaanse achtergrond. Met Sylvana Simons iemand met een Surinaamse achtergrond. Ze hadden toen een woordvoerder die volgens mij een Hindoestaanse achtergrond had. Ze probeerden mensen uit de Pools-Nederlandse gemeenschap erbij te halen. Om te laten zien, wij zijn niet alleen twee Nederlands-Turkse mannen die uit de PvdA zijn gestapt. Wij hebben een stap vooruit gedaan. Wij willen echt een brede diversiteitspartij zijn die zich afzet tegen racisme en discriminatie. En die ook de groep Nederlanders met een niet-Westse migratieachtergrond, die het goed doet in de samenleving, die opgeklommen is, die mee wil doen, maar toch het gevoel heeft niet mee te mogen doen, die vertegenwoordigen. En dat is een hele grote groep. Dat zijn niet alleen mensen met een Turkse achtergrond, maar ook met al die andere achtergronden. En als we sleutelfiguren uit, of bekende gezichten, mensen die aanzien hebben in gemeenschappen, op de lijst zetten, dan halen we die mensen binnen. En dan kunnen we ook echt laten zien dat wij een brede diversiteitspartij zijn.
Ja, en ook een beetje met het idee van wen er maar aan. Dat is ook wat ze vaak zeiden. Wen er maar aan dat wij, zeg maar, dat er migrantengemeenschappen er ook zijn. En dat we niet meer weggaan. Dat wij een plek dus hebben in deze
maatschappij. Emancipatie en verheffing van een groep kiezers die zowel maatschappelijk als politiek eigenlijk, ja, ik zou niet zeggen achtergesteld persen is, maar toch vaak gediscrimineerd wordt.
En nog weinig vertegenwoordiging vond ook in de politiek, zeg maar. Weet je, de PvdA deed het, die probeerden het wel heel erg nadrukkelijk, maar ook voor een deel, de SP ook wel een klein beetje. Maar er was eigenlijk tot dan geen enkele partij die zich zo nadrukkelijk en specifiek voor die groepen inzette.
Nee, jullie hebben het erover. Ze vroegen dus een aantal sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen binnen Nederland om zich aan te sluiten. Een van die mensen was dus Sylvana Simons.
Ja, dat ging niet zo goed.
Dat ging 7 maanden goed. En na 7 maanden kreeg ook zij een persoonlijke videoboodschap van Farid Azarkan.
Beste Sil, ik hoor in de media dat je Denk verlaten hebt. Ik moet terugdenken aan onze eerste ontmoeting in Amsterdam. We dronken koffie en je vertelde met passie en bevlogenheid over de zorgen die je had. Over jouw strijd voor een beter Nederland. Daarna hebben we een aantal keren met Selçuk en Tunan gezeten. Wat begon met koffie, eindigde in een belofte. We keken elkaar diep in de ogen en besloten samen te gaan voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. Voor onze kinderen en kleinkinderen, riep jij er nog bij.
Ja, en Sylvana
precies
Simons.
Precies dezelfde toon, hè? Ja, echt, ja. Echt opmerkelijk.
Ja, het is echt eenzelfde toon.
De specialiteit van hem.
Simons, die zei daarna er zelf ook over in RTL Late Night in januari 2017... want je zei het net al eventjes, Mark, ze wilden echt iets toevoegen. Ze wilden al die groepen bij elkaar halen om iets toe te voegen. En zij zei, ik had niet het idee dat ik kon toevoegen waarvoor ik was gevraagd.
Ja, in de kern zijn dit de 2 punten. Mijn idealen kwamen daar niet vol tot hun recht. En de manier waarop men met mij omging, daar ben ik enorm in teleurgesteld geraakt.
Wat was dat dan? Hoe ging het met
dat? Dat is een van de
veiligheid
die je net aankaartte. En het is voor mij niet... de bedoeling en om een trap na te geven, om slecht te praten. Het was niet allemaal verschrikkelijk. Ook inhoudelijk zijn er zeker punten waarop we elkaar gaan ontmoeten in de Tweede Kamer straks.
dat lukte niet helemaal. Artikel 1 is natuurlijk nooit gekozen in de Kamer. Maar zouden jullie, als we nu terugkijken op die periode, waar is het misgegaan? Waarom is het niet gelukt om die groepen samen te brengen? Dan heb ik het niet per se over Simons hoor, maar dat idee is wel dat heel van die partij die ze wilden zijn.
Van mensen die in die groepen zitten niet stemmen als onderdeel van die groep. Mensen maken toch denk ik vaak
Een bredere keuze.
Dat is denk ik één reden, dus het is niet zo simpel. Het is ook een beetje paternalistisch om te denken, nou, we zetten iemand uit de Surinaams-Nederlandse gemeenschap neer en die gemeenschap stemt en blok op ons. Dat is eigenlijk een soort jaren 70 denken, wat je toen bij veel partijen zag. Ik denk dat dat een reden is. Tegelijkertijd botsende persoonlijkheden. Eigenlijk had je toen 4 kapiteinen op 1 schip met Simons erbij. Nou, nu zou je kunnen zeggen, zijn 3 kapiteinen op 1 schip. Gaat ook niet heel florisant. Dat speelt mee. Het speelt mee dat de partij, aan het imago van de partij toch bleef kleven, dat zij zich heel erg richtte op een bepaald deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap, een conservatief deel. Dat zie je ook aan de plekken waar zij in die tijd veel campagne voerden. Ik heb toen een keer een inventarisatie gemaakt van campagnebijeenkomsten en die waren heel vaak in Diyanet-moskeeën. Diyanet, dat is de aan de Turkse overheid gelieerde, of eigenlijk de Turkse religieuze overheidsorganisatie die ook heel actief is in Nederland. Heel veel van hun campagnebijeenkomsten waren in die moskeeën, waren in het Turks. Zij probeerden heel sterk, of dan van Öztürk en Kuzu, probeerden heel sterk die achterban te mobiliseren. En al die andere achterbannen, dat was dan voor Azarkan en voor Gladys Albitrau, een Nederlands vrouw met een Surinaamse achtergrond, die op plek 4 is gekomen om Simons te vervangen. En dat dus in woorden hadden ze wel de prioriteit op brede diversiteitspartij, maar in de campagne zag je dat ze zich heel erg op een specifieke groep richten.
Valt wat te zeggen, Floor, over hun electoraat? Wie is die achterban?
Dat is niet altijd makkelijk te zeggen. Ik heb ook even gesproken met Peter Kannen van INO Research hiervoor. Hè, voor om in die achterban te duiken van wie zijn die mensen nou en wie waren die mensen nou in 2017. Het lastige is ook dat toen ook heel moeilijk te peilen was. Bijna niemand ook in die tijd, zeg maar de Tweede Kamerverkiezingen, had het goed. Kon goed peilen wie het was, omdat er heel veel mensen op die partij hebben gestemd die daarvoor nooit stemden. Dus zeg maar de niet-stemmers trokken ze aan. Nou ja, hè, in 2017 was dan bijvoorbeeld van de niet-westerse immigranten die mochten stemmen, stemden ongeveer 20% op DENK. Maar in de Turkse gemeenschap was dat veel groter. Dat was dan weer 45% en 20% van de Marokkaanse Nederlanders. Maar waar ze, hetzelfde is zeg maar, waar komen ze vandaan? Dat is ook vaak de vraag, waar stemden die mensen eerder op? Echt van alles. Veelal vanuit het linkse electoraat. Dus PvdA, GroenLinks, SP. In wat ik heb met de mensen die ik heb gesproken, heb ik die partijen ook gehoord. Maar ik heb ook de VVD gehoord. En ik heb ook gehoord dat mensen nu misschien weer twijfelen over de Partij voor de Dieren. Dus het is best wel divers, eerlijk gezegd. Wat wel ook interessant is, is dat als je kijkt naar, hè, wat is er belangrijk om op een partij te stemmen? Nou, wat Mark net zei, van is het om de ideeën die je hebt als partij of om wat voor een om wat je vertegenwoordigt, wie je bent, zeg
herken
maar.
Herken je jezelf in een partij?
Precies, herken je jezelf en ben je zoals ik? Waren eigenlijk DENK scoorde daar heel hoog op. Hè, ze hebben dat onderzocht in der tijd en echt 80% van de mensen kennelijk die toen op DENK stemden en die zij in dat onderzoekje konden meenemen, gaf dat als een van de redenen aan om op die partij te stemmen.
Dat is toch wel, dit is wel opmerkelijk. Die groepen, daar heb ik peilers wel vaker over gehoord. Weet je, het is moeilijk te peilen. Volgens mij zat alleen Maurice de Hond in de buurt van het aantal zetels dat DENK uiteindelijk haalde. Dat komt omdat hij een eigen bedachte formule heeft. Waarmee die zegt, ja, in die peilingen die ik doe, zijn die groepen ondervertegenwoordigd. En als ik deze formule gebruik, dan weet ik
ja,
dat
het
toch weer
te balanceren. Ja, het is gewoon wegen van ondervertegenwoordigde groepen. Ik denk dat de meeste opiniepeilers dat we doen. Alleen, je moet dan wel mensen uit je groepen überhaupt in je sample hebben zitten. Mm. Dus kijk, als je 3 mensen in een sample hebt zitten met zo'n achtergrond, ja, dan is het al niet heel representatief en dan kan je het wel zwaarder gaan laten wegen, maar dan wordt het niet per se heel veel representatiever van. Dus dat blijft heel moeilijk. Ik kan me herinneren, ik ben in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen naar een wijk geweest, waar ik heb toen ook nagevraagd bij iemand van, kan je mij vertellen waar zitten echte denkstemmers? Wat zijn dat voor wijken? Nou, toen ben ik in een wijk in Schiedam terechtgekomen. naast het spoor. En op vrijdagmiddag een heel leuk gesprek gehad in een Turks koffiehuis. En dat was een wijk waar echt heel veel, nou, ik geloof 40% denkstemde had gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen. Waar heel veel mensen woonden met een Turkse achtergrond. Maar waar in economische zin, je zag daar de klassieke portiekflatjes uit de jaren 60, maar ook nieuwbouwhuizen. Waar de mensen wonen die een stap hadden gezet. De multiculturele middenklasse als het ware. Die stemden vaak ook nog wel op Denk. Dus dat is eigenlijk die groep die zij ook met het antidiscriminatiestandpunt probeert te bereiken. Mensen die een stap hebben gezet maatschappelijk, maar toch het idee hebben niet mee te mogen doen. Die hopen ze ook heel sterk te bereiken.
Ja, dat ik vind dat. Dus Floor, jij legde net al uit dat bij denkstemmers uit dat onderzoek bleek dat die vertegenwoordiging heel zwaar woog.
Ja.
Dat was dus voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Nu hebben we natuurlijk een periode gehad waarin Denk zich heeft kunnen bewijzen of niet. Hè? Dus ook voor die stemmers. Jij hebt de afgelopen dagen een aantal kiezers gesproken. Totaal niet representatief natuurlijk. Maar goed, om een beeld te krijgen. Wat hoor je van hen?
Nou, wat ik heel opmerkelijk vond is dat ik hoor mensen die heel kritisch zijn op wat er nu gebeurt. Ook op de ruzie die er nu is. En die echt wel heel erg graag willen dat er dingen gaan veranderen binnen die partij. Maar ook ongelooflijk betrokken mensen die ook super loyaal zijn eigenlijk. En die ondanks wat er nu allemaal is gebeurd zeggen van ja, maar dit is wel de enige partij eigenlijk die mijn stem kan vertegenwoordigen. Dit is de enige partij nu in het parlement aan wie ik mijn stem zou willen geven. Omdat er niemand anders is die voor mij op zou kunnen komen.
Maar dan laat je je dus vertegenwoordigen in letterlijk alleen maar je minderheidspositie en niet zozeer in, hoe jij vindt dat ons onderwijs in Nederland geregeld zou moeten worden of je pensioenen of arbeidsmarkt.
Daar waren mensen niet heel specifiek over, maar wel over een soort van links sociaal-economische agenda. En dat is ook wel wat Denk altijd heeft, dat is ook wat er in het verkiezingsprogramma staat. Alleen de vraag is, wat is er van terechtgekomen in die afgelopen jaren? Je ziet ook dat de Kamerleden zijn heel actief geweest in debatten en ook in bijvoorbeeld het indienen van moties, maar ze hebben nog nooit een eigen wetsvoorstel ingediend. En dat er zijn ook mensen binnen die partij die zeggen, ja, we moeten nu volwassen worden. We moeten niet alleen maar reageren of alleen maar voor de bühne of alleen maar iets laten zien dat je iets voor elkaar kunt krijgen. We moeten sterker ons eigen koers gaan varen en ook daar proberen medestand voor te krijgen. Maar wat ik dus echt wel interessant vond om te horen is dat zowel de ruzie al waren mensen daar echt wel kritisch op en wel met een soort voorbehouden van het moet nu wel afgelopen zijn en laat ze elkaar dan in de achtertuin de tent uitvechten, zo langzaam maar aan de voorkant net de politiek bedrijven. Heeft ook de manier waarop er hiervoor politiek werd bedreven, die ruwigheid zeg maar onderling en naar anderen toe, die is niet als belemmerend ervaren in ieder geval om ze te blijven steunen.
Nee, maar goed, kijk, als je een flink wantrouwen hebt in de gevestigde orde en in de manier waarop andere partijen politiek bedrijven, ja, dan vind ik het niet heel onlogisch dat je er ook weinig moeite mee hebt als jouw partij op een hele ruwe manier die macht aanvalt. En dat het dan soms niet chic is, nou ja, oké. Maar ze beuken in ieder geval op de poorten van de macht. Je kan me dat vanuit kiezers, kan ik me dat nog wel voorstellen. SP-kiezers in halverwege de jaren 90, die vond het fantastisch om Jan Marijnissen in de Tweede Kamer heel fel te horen oreren tegen andere partijen. En dat Jan Marijnissen even dimmen zei tegen de Kamervoorzitter. Vond het fantastisch. Hè? Andere partijen dachten, jeetje, wat is dit? Maar als je vanuit een soort systeemkritiek op een partij stemt, dan vind je denk ik ook heel goed als die partij vervolgens die systeemkritiek omzet in een fel geluid.
Ja, nou dat is ook, dat is precies dit. Alleen het grappige is, je hoort dus mensen zeggen van nou, het was nodig. Ze hadden dit nodig om zichtbaar te worden, om zich in te vechten, om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Maar is aan de andere kant, het wordt nu wel tijd om dat te laten. Nu is het tijd om constructief te worden, om te laten zien dat je ook brede samenwerkingen kunt aangaan met andere partijen. En niet alleen maar overal tegenaan schoppen, zeg maar.
Nou, eigenlijk, het gekke is natuurlijk dat ze het afgelopen jaar, Denk is natuurlijk befaamd en bevreesd geworden vanwege de filmpjes die ze maakten over andere Kamerleden, dat ze dat het afgelopen jaar eigenlijk bijna niet meer gedaan hebben. Dus Denk framede dan filmpjes met Kamerleden met name niet-Westen migratieachtergrond en met name een Turkse achtergrond. En dat hebben ze nadat de Kamer zich daartegen uitsprak, ook via motie, hebben ze dat eigenlijk niet meer gedaan.
Nee, aan het begin was dat ook echt iets nieuws. Hè? Ja. En ik kan me nog een moment herinneren van Khadija Arie, de Kamervoorzitter, dat zich daar ook best wel fel tegen uitsprak.
U heeft selectief stukjes uitgeknipt en op YouTube gezet. En dat doet u niet voor de eerste keer. Dat heeft u een paar keer gedaan, ook bij collega's. En daar moet u echt mee ophouden.
Voorzitter, iets meer rekening houden met elkaar mag. En ik vraag me af, waarom bent u zo boos?
Omdat u eigenlijk de regels die wij met elkaar hier afspreken niet respecteert.
Nee, ik kap dat af en dat vind ik ook niet zo chic.
Dank u wel.
Maar ik weet voldoende, voorzitter.
Weet u wat niet chic is? Dat u uw stemmingen aanvraagt, een hoofdelijke stemming, en collega's met knip- en plakwerk op YouTube zetten. Dat is niet chic en dat is Kamerlid onwaardig.
Ja, je ziet echt al vanaf het begin dat er een enorme frictie zit tussen Ariep en Usturk en Kuzu. Waarbij een paar weken geleden de eerste vragenuur weer sinds de corona-uitbraak, waarbij Usturk op een gegeven moment een vraag ging stellen volgens mij. En dan riep ze, oh meneer Usturk, daar bent u weer. Nog namens Denk neem ik aan. Of weet u zeker dat het nog namens Denk is zoiets? Dus met kleine steekjes doen ze dat altijd wel.
Maar je hoort hier echt die emotie bij Ariep.
Precies,
hè?
Dat maar is het echt... zit veel dieper. Bij allebei hebben ze echt een diep gewortelde afkeer van elkaar. Ariep van Denk en Denk van Ariep.
Ja, maar je hoort hier, wat ik echt sterk hoor, is dat je hier aan de ene kant hoor je Kuzu, die bespeelt het. Hij bespeelt het en gebruikt het. En bij Ariep hoor je echt dat ze zich moet inhouden. Het is echt met ingehouden woede. En dan denk ik, ik ben de Kamervoorzitter en ik moet hier netjes en correct blijven.
Ze heeft zich hier ooit bij Operatie Interview, programma in de Bali, heeft zich hier ooit wel eens over uitgesproken, over wat dat betekent op het moment dat je door Denk dus in zo'n filmpje wordt gezet. Wat ze aan het begin dus wel nog sterk deden. Ahmed Marcouch was daar vaak slachtoffer van. Zini Özdil zitten allebei niet meer in de kamer, maar waren allebei Karabulut inderdaad. Weet je wel, wat voor drek je dan over je heen krijgt. Dus het is wel echt een issue geweest. Maar jij zegt net, Mark, ze zijn ermee gestopt. Dat is niet voor niks. Want ik in gesprekken de afgelopen tijd die ik voerde, hoorde ik ook wel, vooral van Kuzu, als er kan, van we moeten van dat imago af. We moeten wat serieuzer worden als we een breder verhaal willen vertellen. Daar denken ze op dit moment dus over na. Dan moeten we ook onze stijl gaan veranderen als we dus ook een bredere groep willen aanspreken.
Nou ja, je merkt het ook nu. Hè? Ik vind echt, zeg maar, sinds die ruzie een klein beetje is bekoeld nu en ze in ieder geval dat verstandshuwelijk met elkaar zijn aangegaan, zie je ook in de manier waarop ze zich op sociale media presenteren. Het is ineens constructief en positief geworden. Ze condoleerde premier Rutte openlijk met het verlies van zijn moeder. Ze applaudisseren zichzelf toe dat ze een motie met algemene of met unanieme stemmen hebben binnengehaald. Ze complimenteren mensen. Het is echt ongelooflijk veranderd.
Maar Kuzu en Azarkan zijn ook gewoon vrij goede politici. Hè? Dus zijn mensen die ook makkelijk een andere toon kunnen aanslaan of misschien wel een bepaalde woede voelen. Maar dan ook uit politiek opzicht. Dus zien, we moeten misschien een andere toon. Dan gaan we dat doen. Dus Azarkan en Kuzu zag je het afgelopen jaar ook al veel minder dat hele scherpe doen. Usturk heeft hier in de Kamer staan zwaaien met zogenaamd bewijs dat PVV'er Margiel de Graaf, dat er geloof ik aangifte tegen gedaan was. Dus er bleek allemaal helemaal niks van te kloppen. Maar die is veel emotioneler, weet zichzelf veel minder te beheersen dan die andere twee.
Hij wekt ook echt woede. Want ook in november bij een debat over die burgerdoden in Irak beschuldigde hij de voormalige defensieminister Hennis, die noemde hij dan een lijkenverstopper. En het was moord en zo. En hij wekt echt kamerbreed heel veel woede en irritatie over de manier waarop hij opereert. En wat ook wel interessant is, dat je ziet in al die mensen die ik sprak, is dat één ding eigenlijk overal waar het ter sprake komt. En dat is dus die positie van Usturk. Die dubbelfunctie die hij heeft als partijvoorzitter en als Kamerlid, daar willen mensen echt wel vanaf. En die oproep die al eerder werd gedaan, ook door Azarkan, maar ook door anderen aan het bestuur om af te treden. Ja, daar moet hij zich nog over gaan uitspreken. Of hij aanblijft of niet. Er zijn mensen die zeggen, als hij blijft, ga ik weg. Er is een groep...
Leden bedoel je dan?
Leden, ja. Kiezers. Er is een groep jonge kiezers die heeft zich verenigd. En die noemen zich nieuw democratisch denkers. En die hebben ook gaan allemaal moties indienen. Omdat ze democratisering willen. Omdat ze structuurveranderingen willen binnen die partij. En ook echt willen dat dit niet meer kan in de toekomst. Dat mensen dus en een politieke en een bestuurlijke functie samen vervullen. En er gaan nu ook, als ik een beetje goed beluister, is de verwachting dat Usturk op 6 juni gaat zeggen dat hij gaat terugtreden als voorzitter.
Ja, dat is ook wat ik hoor, inderdaad. En dat het zou maar, ik bedoel, het zou kunnen hoor. En het zou heel goed, het zou misschien voor de partij toe leiden dat het conflict wat minder wordt. Maar toch heb ik het idee dat ook als hij aftreedt, dat dat niet het einde zal zijn van de onmin. En hij ziet denk ik toch echt als zijn partij en als iets waar hij controle over moet houden.
Maar hij heeft toch ook al gezegd dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer terugkeert?
Dat heeft hij in Buitenhof gezegd uiteindelijk. Dat klopt. Hij kwam toen in Buitenhof. Hè. Dat was op een gegeven moment hoorde je vooral de kant van Azarkan. Die maakte filmpjes. En toen was Öztürk in Buitenhof. En daar zei hij volgens mij dat hij al kenbaar had gemaakt intern al eerder dat hij niet zou terugkeren in de Tweede Kamer bij de volgende verkiezingen.
En nu komt het. En ik heb toen ook aangegeven dat ik dat voor één periode wil doen. De partij opzetten en overdragen aan de nieuwe generatie. Nou, dat ik dan eind maart of bij de verkiezingen 2021 ga stoppen, weet iedereen bij de partij. Dat is heel lang al bekend. De heer...
Ik wist het nog niet.
Nou, u dan niet, bij deze dan.
Dat was nieuw toen voor heel veel mensen. Maar het gaat voor heel veel andere leden vooral over zijn positie als partijvoorzitter. Want juist wat ik eigenlijk al eerder zei, is dat dat partijbestuur heeft volgens de statuten gewoon ongelooflijk veel invloed. En waarbij andere partijen bijvoorbeeld lijsten voor de verkiezingen en zo allemaal per ledeninstemming gaan, kan het bestuur van Denk heel veel op eigen houtje beslissen en kunnen ze om de leden heen. En zolang hij daar zit, zal hij dus naar eigen believen handelen. Bovendien is ook niet onbelangrijk om even te vermelden dat in het heetst van de strijd, van die ruzie, spraken 12 van de 13 gemeenteraadsfracties, als ik het goed zeg, spraken zich uit voor Kuzu en Azarkan. En tegen Öztürk heel duidelijk. Dus die verschuiving en die machtsbalans zie je heel duidelijk naar die kant gaan.
Dus eigenlijk kan hij er niet meer omheen dat hij op een gegeven moment beter zelf de uitgang kan zoeken dan dat hij...
Van een afstandje lijkt dat. Kan je je niet voorstellen dat hij zou blijven zitten. Maar we weten het niet zeker.
Ja, wat ik toch wel... Want jullie beschrijven jullie zeg maar aan de ene kant Kuzu en Azarkan. En aan de andere kant Öztürk. Dat in de partij. Ik moet zeggen, ik let al een tijdje. Als ik in de kamer zit, kijk ik altijd naar rechts naar beneden op de publieke tribune. Vanuit de publieke tribune. En daar zie je het bankje waar die drie zitten. En het viel me al een tijdje op dat die drie niet altijd gezellig met elkaar aan het kletsen waren. Dus je zag gewoon soms bijna fysiek dat die twee, dat Kuzu en Azarkan zich afkeerden van Öztürk. En dat viel me zodanig op dat ik op een gegeven moment een beetje ben gaan rondvragen van gaat dat nog wel goed? En toen begreep ik op een gegeven moment van Öztürk die gaat weg. Dit was ergens voor de kerstreces.
Ja.
En toen dacht ik, ik ga dit eens een keer. Dit ga ik een keer checken bij Öztürk. Toen ben ik op gaan wachten een keer na een debat, want ik kreeg hem maar niet te pakken. En toen liep ik met hem mee naar zijn kamer toe. En ik stelde hem gewoon wat vragen van, joh, ik hoor dat jij weggaat. Hoe kom je erbij? En ze hebben al een beetje een aversie tegen NRC, of in ieder geval hij. Daar komen we straks nog wel eventjes op, Mark, looking at you. En toen stond ik op een gegeven moment bij hem op de kamer, op zijn werkkamer. En toen zei hij dat ik daar weg moest gaan. En toen kwam het tot een woordenwisseling. En toen wees hij naar een prikbord achter mij. En daar staat een foto op van onze collega Joep Dome. Die heeft ooit een stuk geschreven over de financiële belangen van Öztürk. Laat ik het zo maar samenvatten. Toen zei hij, en er stond onder die foto staat dan de tekst Wanted. En toen zei hij tegen mij, jij komt ook op dat prikbord te hangen. Ik zei, prima. Maar beantwoord nu maar gewoon eventjes mijn vragen. Nou ja, en toen heeft hij me uiteindelijk fysiek gewoon uit die kamer gezet zo'n beetje. En dat is wel een beetje exemplarisch ook voor de manier waarop die partij met de pers omgaat.
Nou, dit is echt, dat je dit zegt, dat Joep Dome daar nog steeds hangt, is interessant. Want dat stuk schreef hij samen met Jeroen Wester overigens. Dus kennelijk zijn ze daar ook vrij selectief in wie ze daarvan dan op het prikbord hangen.
Zeg je
niet?
Dat ook Jeroen Wester op het prikbord moet komen?
Over wat zeg je nu?
Kat. Maar dat was in 2016. Dat was nog voordat ze in de Tweede Kamer kwamen. Kwam er een stuk over de financiële belangenverstrengeling in Zuid-Limburg, waar Öztürk dus heel lang in de gemeenteraad zat. Voor de PvdA ook in Roermond. En na die, of eigenlijk vlak voor die publicatie, kwam Denk met een echt inmiddels befaamd geworden filmpje met Savannah Simons ook toen nog.
Maar er is tegenwoordig nog een vierde macht.
Jazeker. En die vierde macht, het is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. En ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een drietrapstactiek.
De eerste stap is dat de journalist zich als een regisseur gedraagt en gaat graven in het verleden, om daarmee de verdenking te laden. De tweede stap is dat de journalist zich als een openbaar ministerie gedraagt en als het ware een strafeis gaat opstellen. De derde en laatste stap is dat zich als een rechter het vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken. Maar er is ook nog een vierde stap. Wij van Denk voegen die vierde stap eraan toe. Want jij bepaalt waar je wel of niet in gelooft. En wij geloven erin dat jij wijs en verstandig genoeg bent om door dit spel heen te prikken. Trap er dus niet in.
Er zijn gewoon een paar klassieke fragmenten uit de politiek, zeg maar, die je nooit vergeet. En dit is echt één van.
Trap er niet in.
Ja, maar het zegt inderdaad veel over de omgang van de partij met media. En ik denk vooral, wat je zegt, 4 jaar later hangt die poster er nog steeds. Ik denk vooral ook iets over het eergevoel van Öztürk. En de rancune die Öztürk kan voelen naar mensen die hem ooit iets hebben aangedaan. Öztürk gaat erin vrij ver. Het is iemand die nog precies weet wat je een keer eerder tegen hem gezegd hebt en dan dat ook tegen je wil gebruiken. Iemand uit de partij vertelde, maar hij appt nooit echt iets. Dus hij, als je hem wat appt, dan antwoordt hij met oké, of helemaal niet. Dus hij laat niet echt een papertour achter. Als hij met je wil praten, doet hij dat lopend. In plaats van op één locatie, want dat zou, ik weet niet, afgeluisterd kunnen worden of gefilmd. Hij denkt heel erg na over het materiaal dat andere mensen over hem hebben of kunnen hebben, of dat hij over andere mensen kan hebben. Dus ik heb ook wel meegemaakt dat ik hem dan tegenkwam. En dan begon hij over een gesprek dat we maanden eerder hadden gevoerd. Op een hele, ja, intimiderend is overdreven, maar wel op een tergende, wantrouwende, een beetje venijnige manier daarmee begon te spelen. Om ook jou uit de tent te lokken. En jou een beetje op de kast te krijgen.
Nou ja, en hij nam zeker, ook gesprekken op, hè, met journalisten. Zeker. Dat deed niet alleen hij, maar dat deden alle
denkers. Gesprekken die ik met hem voerde, had ik het idee, ik moet dit gesprek voeren met het idee dat ik opgenomen word. En dat het tegen me gebruikt kan worden.
Er is ook Tom-Jan Meus, onze politieke columnist, heeft ook een keer opgeschreven over hoe Jeroen Stans, die toen nog voor BNR geloof ik werkte, daar ook iets bij hun kwam, een gesprek kwam voeren. En dat hij gewoon voelde hoe de sfeer als echt als een blad aan de boom draaide ze om. En begonnen ze dingen die hij had gezegd tegen hem te gebruiken.
Het was
of
voor een documentaire. Er werd een documentaire gemaakt over die partij. En Jeroen Stans, die nu bij Nieuwsuur zit, die kwam wederhoor halen voor een verhaal, geloof ik. En die werd eigenlijk door Öztürk en Kuzu aan de tafel gezet. En ze haalden de documentaire ploeg erbij. Ze hebben hem voor de camera's van die documentaire ploeg eigenlijk geprobeerd de les te lezen.
Terwijl ze daarvoor nog juist heel vriendelijk en voorkomend
precies.
waren.
Precies. En dat hebben ze ook overigens bij meer politiek journalisten met die cameraploeg ook gedaan.
Ja, want we noemen Öztürk, maar ik kan me ook nog herinneren dat in 2017 twee collega's van ons, Hugo Lochtenberg en Andreas Kauhoven, kwamen met een groot verhaal over het trollenleger dat Denk online in zou zetten om hun boodschap zoveel mogelijk te verspreiden en dus mensen aan te vallen die dat niet deelden. En daarna maakte Kuzu en Azarkan een filmpje waarin ze dus de namen van die journalisten noemden, maar ook hun foto's plaatsten.
De NRC publiceerde vrijdagavond een artikel van Andreas Kauwenhoven en Hugo Lochtenberg met nieuws over Denk. Vandaag was het voorpagina nieuws en het werd klakkeloos overgenomen door de NOS, het AD en uiteraard de Telegraaf. Waarom vraagt geen enkele journalist in Nederland, echt geen enkele journalist, hoe de NRC aan deze informatie is gekomen?
Dus het is ook vaak verdacht maken van media en hoe ze aan hun informatie komen. Het is misschien wel goed om even de vergelijking te trekken met andere partijen. Want wie hier niet elke dag rondloopt en als journalist dus vragen stelt aan partijen, die zal denken, oké, misschien dat meer partijen er op deze manier mee omgaan. Durf je hier een vergelijking te trekken?
Nou, je ziet vaak natuurlijk instrumentele woede. Dus er heeft een kritisch stuk gestaan over een partij of een politicus. En iemand is dan boos en beantwoordt even je telefoontje niet. En dan een week later is dat allemaal weer voorbij. Dus hij om even te laten weten, ik was boos en ik vond het niet leuk, maar prima. Bij hun is het structurele woede. En ik denk dat wij als NRC de meest gehate krant zijn bij Denk.
Hoe komt dat?
Nou, door bijvoorbeeld die onderzoeken over de financiën van Öztürk, het onderzoek over de trollen.
Ik denk vooral dat, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk, de Telegraaf is ook behoorlijk mikpunt. Maar NRC heeft gewoon echt een paar hele grote onderzoeken gedaan. En daar ook echt behoorlijk behoorlijke dingen blootgelegd, zeg maar. Zoals dus die belangenverstrengeling in Limburg. Die Öztürk en de partij toen heel erg slecht uitkwamen. Zoals het trollenleger dat ze inzetten. Dat was ook iets dat, hè, ze deden dat. En dat leverde hun heel veel sociaal verkeer op, zeg maar, op de sociale media. En ook, hè, ze vielen dus trollenlegers, vielen opponenten aan en zo. Ja, het zag er niet zo mooi uit toen dat naar buiten kwam. Ja. Dus ze voelden zich echt bedreigd door NRC.
Ja, en inmiddels heb je dat eens in de zoveel tijd als wij Öztürk tegenkomen in de Tweede Kamer, dat hij dan vanaf de roltrap roept, NRC denkt mee. NRC denkt mee. En dan probeert hij hem met...
Snap je wel?
Precies,
snap
zo
je?
Met, ja. zijn, met vingers naar zijn hoofd. Dan snap je wat ik zeg. NRC denkt mee. Nou, dat vindt hij zelf hilarisch.
Maar toch, hè, met die mediacritische houding appelleert denk ik ook aan een gevoel dat een deel van hun achterban bedoel, ook heeft. Weet
maar
je wel?
Het is ook instrumenteel. Media, en het, ja. ik snap het helemaal. Ik snap heel goed waarom zij zich afkeren van, of althans snap ik het heel goed. Ja, ik begrijp waarom het instrumenteel kan zijn of voor de partij verstandig kan zijn. Want je ziet natuurlijk ook hè, de manier waarop over bepaalde groepen wordt geschreven in de maatschappij, dat daar soms discriminatie aan bijdraagt, of dat kan bijdragen aan discriminatie, aan een slecht beeld. Dus ik snap heel goed dat als jij een achterban wil mobiliseren die sowieso, nou, deels terecht denk ik, het gevoel heeft gediscrimineerd te worden, die vaak ook gediscrimineerd wordt, hè, zie de Belastingdienst, dat het dan zin heeft om ook voorbeelden uit de media te laten zien van kijk, ze haten jullie.
Nou, en bovendien, ze zijn echt heel slim. Als een van de eerste waren zij, hebben zij echt zeg maar tot kunst verheven hoe je met korte filmpjes jezelf neer kunt zetten, hoe je daar ook heel erg iets kunt framen. Ze waren altijd echt slim en snel met filmpjes maken van bijdragen die ze hadden in het debat in de Tweede Kamer.
Dat hebben andere partijen daarna ook overgenomen.
Ja, absoluut. Het Forum heeft dat echt heel erg van ze afgekeken.
Maar
ook in
bijna alle partijen zetten wel filmpjes online waarin dan een ander Kamerlid of andere partij een hak is gezet van nou kijk hè, wat onze Lilian of onze Jesse Nauer heeft gedaan. Wow. Dus dat ze hebben in die zin hebben ze natuurlijk ook wel. Ja, dat zie je natuurlijk vaak. De manier waarop Rutger Kastricum hier jaar 15 geleden kwam met een camera en een microfoon heeft politieke journalistiek veranderd, denk ik. Ik denk ook de vorm van politiek in de Tweede Kamer heeft veranderd. En dat zie je vaak met outsiders die dus hier binnenhof binnenkomen.
Nou, en lak hebben langzaam aan bestaande verhoudingen. Precies. En die ook juist daarmee zich dus willen afzetten tegen. Ja. Kijk, hey, en daarmee aan hun achterban kunnen laten zien van we zijn maar met z'n drieën. Maar kijk eens even wat we wel hier voor jullie voor elkaar kunnen krijgen.
We zijn maar met z'n drieën en iedereen is tegen ons. Ja. Kijk hoe belangrijk we dan zijn, wat we goed moeten doen om, ondanks dat we zo klein zijn, toch zoveel weerstand te krijgen. Blijkbaar dan raken we iets.
Dat is de vorm. Nog even over de inhoud toch, want Floor, jij zei net al eventjes, moties en zo dienen ze in, een wetsvoorstel, dat is nog niet gebeurd. Het idee waarmee ze de Kamer binnenkwamen, hebben ze het waargemaakt?
Ja, dat ligt er maar net aan wat je zegt als wat is waargemaakt, zeg maar. Hè? Ik bedoel, iedere partij stelt een verkiezingsprogramma op en wil natuurlijk het liefst dat daar zoveel mogelijk van wordt uitgevoerd. Als je al niet in een regering terechtkomt, is dat al helemaal ingewikkeld. Dus
ja, hebben ze op de agenda kunnen zetten wat ze op de agenda wilden zetten?
Nou ja, kijk wat er deze week gebeurt. Ik bedoel, dat hebben zij niet op de agenda gezet per se. Maar als je kijkt naar een onderwerp wat zij dus al heel lang proberen te agenderen.
Dan heb je het over het antiracisme, over de antiracisme demonstraties bijvoorbeeld.
Dan heb ik het over de antiracisme demonstraties met zeker. Maar ook het institutioneel racisme waar nu over wordt gesproken. Dat is al iets wat zij al veel langer proberen te agenderen. Zij willen dus juist opkomen voor die groepen die al veel langer zeggen van wij hebben moeite om hier in Nederland. Ja, iedereen wil dat we meedoen en wij willen ook wel meedoen. Maar we kunnen niet meedoen. We worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. We worden gediscrimineerd op de woningmarkt. Er is kansenongelijkheid. En het moeilijke is natuurlijk, hebben zij dat gedaan? Precies. Of hadden ze de tijd mee? Ze hadden zeker de tijd mee, maar ze waren er ook wel. Om dat misschien af en toe nog extra te benadrukken.
Ja, en ik denk dat ze ook hebben gezien dat daar gewoon een gat lag bij andere partijen. Dat andere partijen dit onvoldoende zagen, op een netvlies hadden. En dat er dus politieke ruimte zat om die tijdsgeest, ja, een politieke plek te geven.
Zelf zien ze het in ieder geval wel die rol van hunzelf. Want toen ik ze sprak was het verhaal, nou we zien dat andere partijen die antidiscriminatieagenda hebben overgenomen. Dus nu is het tijd voor ons om een breder verhaal te gaan zoeken. We kruipen langzaam maar zeker richting Tweede Kamerverkiezing van 2021. Die interne ruzie die zal na de AFV van 6 juni, nou ja, daar kunnen we nu natuurlijk nog niks over zeggen, maar zal op een of andere manier opgelost moeten worden. En
ja, de vraag is natuurlijk of het opgelost wordt of dat ze een vorm vinden waarmee ze in ieder geval mee verder vooruit kunnen.
Het parkeren.
Ja, en daarna, ja, dat is echt een goede vraag. Kijk, even ervan uitgaande, stel dat is natuurlijk inderdaad aftreedt. Dan komt er een nieuw partijbestuur, want eigenlijk zijn alle andere functies inmiddels ook al vakant. Maar uiteindelijk is ook heel erg de vraag, wat gaat Kuzu doen? Kuzu heeft dus in maart gezegd dat hij niet meer zou terugkeren volgend jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het lijkt er nu toch wel sterk op dat de tijd weer veranderd is, zeg maar. Hetgene waarvan wat hij toen niet wilde dat naar buiten zou komen, namelijk een buitenechtelijke affaire, die ligt zo al op straat. Daarvoor hoeft hij niet meer zich terug te trekken. Dus
en hij heeft heel veel steun gekregen de afgelopen tijd vanuit de denkachterban. Wat mij heel erg opviel was toen dit op het heet van de strijd, als je de Facebookpagina van Öztürk bekeek, daar kwam enorm veel haat vanuit de achterban, ook in het Turks. Hij is zijn pagina op een gegeven moment zelfs verwijderd.
Ja.
Kuzu kreeg heel veel steun van. Hij plaatste dan lange berichten op Facebook over wat er gaande was. En heel veel mensen, nou goed zo Tunehan. Goed dat je goed blijft strijden. Dus ik denk dat hij ook wel gezien heeft dat zijn populariteit in de achterban groter lijkt te zijn dan de populariteit van Öztürk. En dat hij, dat zou ook een reden kunnen zijn om toch door te gaan volgend jaar.
Ja, ja, dat denk ik ook. Je ziet het ook, hè? Ook al die mensen die ik spreek, iedereen ziet gewoon kwaliteiten van Kuzu en van Azarkan. Goede politici kunnen daar echt mee, zijn in staat, zeg maar, om en de taal van de Tweede Kamer te spreken, maar tegelijkertijd ook naar de achterban. Ja, de vraag is heel erg hoe ze dit intern gaan doen en ook wat voor een campagne ze gaan voeren. Ik bedoel, ze hebben in ieder geval tijd mee. Ja, als je het hebt over de maatschappelijke onrust die nu is ontstaan, over discriminatie, racisme, et cetera. Ja, we gaan het zien.
Jij hebt in ieder geval dus een paar mensen gesproken. Als je wil lezen wat Floor heeft gehoord van hem, meer erover wil lezen, dan zetten we een linkje naar dat artikel in de show notes. Kun je die daar vinden. Dankjewel, Floor Boon. En dankjewel, Mark Liefse Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer. Ik zou zeggen, tot dan.